1844 het begin van het einde. En we beginnen deze overdenking bij het einde. Het einde is namelijk datgene wat God voor ons in petto heeft. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een wonderschone, prachtige plek. Daar waar je wil zijn. Daar waar Jezus vertoeft. Voor altijd en eeuwig. Maar blijkbaar op dit moment is de situatie op deze wereld totaal anders. Je merkt niks van vrede. Je merkt niks van rust. Je ziet alleen maar ellende, zorg en strijd in deze wereld. Je hoeft de tv alleen maar aan te zetten en je hoort van oorlogen, geruchten van oorlogen. Je hoort van ziektes, wie denkt maar aan de ebola wat nu uit is gebroken in West-Afrika. Of de strubbelingen in Oost-Oekraïne. En afgelopen week in het nieuws hoorde je van het feit dat de Russen gaan denken om toch maar weer hun kernwapens op Europa te richten. We horen van de verschrikkelijke ellende in het Midden-Oosten. En je vraagt je af, waar is die rust die de Heere ons beloofd heeft? Ik merk er helemaal niks van. En als je dan de Bijbel openslaat in Matteüs 24... en je hoort heel de opsomming in de Bijbel waar het gaat over de strubbelingen die de wereld te wachten staat. De volgende dia laat zien dat wat de Bijbel zegt in Matteüs 24, dat er heel veel dingen staan te gebeuren. En dan zegt de Bijbel op een bepaald moment, je zult al deze dingen zien gebeuren, maar het is het einde nog niet. En dan denk je bij jezelf, al die problemen, al die strubbelingen en het einde wat beloofd is, waar blijft het? Heeft de Heere niks goeds in petto? En wat we zullen zien op de volgende dia, is dat de Heere zegt, ik laat niets gebeuren. Ik laat niets gebeuren, zolang ik het niet eerst verteld heb aan mijn profeten. Ik laat mijn kinderen, mijn volk, niet in het ongewisse over datgene wat er staat te gebeuren in deze wereld. En dat is een zegen. Een zegen voor mensen die leven in een onrustige, turbulente tijd als deze. In het volgende dia lezen we ook diverse teksten uit 2 Petrus 1. Wat is profetie nu eigenlijk? Profetie zijn woorden gegeven door God. Niet om hun eigen ideeën naar boven te halen van die mensen die boodschap brengen, maar om datgene te zeggen wat de Heer wil communiceren aan zijn volk. En als je een volgeling bent van Jezus, als je Jezus wil opzoeken, als je Jezus wil navolgen, dan mag je deel maken van zijn volk. God heeft boodschappen voor ons. Zodat je niet bang hoeft te zijn. Zodat je niet angstig hoeft te zijn. En die boodschappen zijn niet gegeven door mensen om hun eigen dun te geven of hun eigen visie. Maar om dat te geven, zodat wij gevoed en gesterkt moeten worden en niet bang hoeven te zijn. De school van de profeten. Er zijn diverse profeten. Er zijn profeten die spreken namens de Heer. Maar je hebt ook zogenaamde valse profeten. En deze dienst gaan voornamelijk stilstaan bij gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in 1844... En in die periode waren er diverse mensen die op zoek gingen naar de antwoorden. Want ook in die tijd vroegen de mensen zich af, alle ellende, alle zorgen, waar ligt dat nu aan? De eerste was Charles Darwin. Wellicht heel erg bekend. Schreef het boek Origin of Species. En in zijn conclusie was, de wereld, de mensheid, de dieren, die evolueren. Het is toeval. Het is de recht van de sterkte. God speelt geen rol. Een andere bekende auteur in die tijd was Karl Marx. Karl Marx was bekend van de oprichter van het communisme. Arbeiders aller landen, verenigt u. We doen alles samen. Onze problemen lossen we samen op. Religie is slechts opium voor het volk. We doen alles samen. De volgende was Friedrich Nietzsche, filosoof. En hij kwam tot een hele sombere conclusie als het gaat over het geloof. Het antwoord voor alle antwoorden is vrij simpel. God is dood. Er was iemand anders in die tijd, een baptist, een legerkapitein, die zijn Bijbel ging bestuderen. William Miller heet hij. En hij ging de Bijbel nauwgezet onderzoeken. Hij kwam tot de conclusie dat als je tekst met tekst vergelijkt, als je gaat kijken dat de tekst, de Bijbel zichzelf verklaart, als je opnieuw gaat kijken naar de rol van de tempeldienst in het Oude Testament, dat je tot opzienbarende conclusies gaat komen. Deze William Miller ontdekte de school van de profeten. De profetische boeken van Daniël en Openbaring waren voor hem van groot belang. En Daniël was zo'n extraordinaire profeet. Daniël was zo'n bijzondere man. Daar moest wel belangrijke boodschappen aan toevertrouwd mogen worden. Jonge kerel. Weggevoerd uit Israël, uit Jeruzalem. Door de woestijn gebracht naar het land van Babel. Deze jonge kerel die diende voor drie koningen. Deze jonge man was principieel in zijn geloofsleven. Bepaalde dingen, die at hij niet. En hij bleef trouw bij zijn vader in de hemel. Ongeacht de omstandigheden. En zijn trouw, zijn rotsvast vertrouwen op zijn Heer en Heiland maakte hem mogelijk dat hij de grote geheimen van de Heer mocht openbaren. Bijvoorbeeld in Daniël 2. Daniël 2 lezen we over Nebukadnezar, grote koning, die een onrustige nacht had. Die kon de slaap niet vatten. En hij wilde iemand dat hij zijn droom kwam verklaren. Dus wat deed Nebukadnezar? Breng mij de wijze. Maar de wijze konden de droom niet verklaren. Breng mij de wijze en breng mij de inzicht in de droom. En anders gaan ze allemaal een kopje kleiner. En toen kwam Daniël op het toneel. Daniël bad aan de Heer. Zijn Heer en Heiland. Want hij was principieel. En hij kreeg van God inzicht in de droom. En de droom geeft kort gezegd weer de wereldrijken die zich op elkaar zullen volgen. Babylon, Mede en Perzen, Grieken, Rome, het herverdeelde koninkrijk. En uiteindelijk het koninkrijk van God wat komen zou. Het volk van God. En het mooie van deze boodschap is dat er allerlei wereldmachten zullen zijn. Op diverse momenten van de aardse geschiedenis. Maar uiteindelijk heeft het volk van God, heeft het koninkrijk van God, de laatste overwinnende stem. Wereldmachten maken Gods volk niet kwijt. In Daniël 7 lezen we over diverse wereldmachten die met name Gods volk proberen te overheersen. Klein te krijgen. Lastige gelovigen zijn dat. Lastige mensen die zich alleen maar richten op hun vader in de hemel. Dus wat gebeurde er? En wat lezen we in de visioen die Daniël heeft gekregen? Dat er een verschrikkelijk beest zou zijn. En die zou er alles aan doen om Gods kinderen klein te krijgen. Zover zelfs dat hij de wetten en de geboden van de Heer zou gaan aanpassen. Zover zelfs dat mensen worden toegezet om het verkeerde te gaan aanbidden. En Daniël raakte verschrikt van dat beeld, dat visioen dat hij te zien kreeg. Is dit nu het resultaat van het volgen van mijn Heer en Heiland? Als je het allemaal zo hoort over al die ellende en die zorgen en die strijd, dan denk je zo van, waar is Jezus in dit alles? Speelt Jezus geen overduidelijke rol in mijn geloofsleven en ik hoor alleen maar voor vervolging en verandering van wetten? Hoe zit dat nou precies? Waar is Jezus te midden van al deze verwarring? We lezen in de Bijbel dat na de kruisdood en opstanding van Jezus, Jezus na 40 dagen naar de hemel ging. En in het Bijbelboek Hebreeën lezen we onder andere dat Jezus in de hemel de rol op zich neemt van hoge priester. En dat is een belangrijke rol die Jezus vervult. Jezus namelijk aan de rechterhand van God de Vader. En net zoals het gebeurde in het Oude Testament, in het oude Israël, toen er een tempeldienst was en een hoge priester dienst deed in de tempel, zo doet Jezus dienst voor ons. We gaan er later verder op in. Op een bepaald moment lezen we in de Oud-Testamentische dienst, Leviticus 16, lezen we dat deze hoge priester van het ene deel van de tempel naar het andere deel ging. Normaaliter deed men dagelijks dienst in het wat we noemen het heilige, het eerste deel van de tempel. Daar is een reukofferaltaar, daar zijn toonbroden, onder andere. En daar doet Jezus dienst. In het hemelse heiligdom. En na een bepaald moment in het Oude Testament dienst gaat de priester van het heilige naar het heilige de heilige. Om zogenaamd de tempel te reinigen. Want elke keer werden de zonden werden in die tempel gebracht. Hoe? Men moest een zondoffer doen. Men moest een dier slachten. En dan werd het bloed werd door de priester op het doek gebracht tussen het ene deel van de tempel, het heilige, en het andere, het heilige der heiligen. En als het ware was de tempel zo vuil geworden door het jaar. En op grote verzoendag, de Joden noemen dat Yom Kippur, gebeurde er iets bijzonders. Toen ging de hoge priester na een bepaald ritueel de tempel in en zou als het ware alles zonde die voor binnen werden gebracht uiteindelijk voor God op de worden gelegd op de ark. En dan zou uiteindelijk de zonde, zoals dat zo mooi heet, worden uitgedelgd. En dan zouden er twee dieren naar buiten worden gelaten. En als de hoge priester naar buiten kwam, dan wist het volk, alle zonden die we hebben beleden, die vergeven zijn, die zijn nu voorgoed uit ons midden weg. We zijn niet alleen maar brandschoon, we zijn niet alleen maar vergeven, maar de zonden zijn als het ware in de diepste der zee weggezet. In Daniel hoofdstuk 8, stelt de eeuwige, de heilige, het antwoord op wanneer de verwarring van deze aarde op zijn eind zou gaan lopen. Daar staat, na 2300 avonden en morgens zal de tempel worden gereinigd. De verwarring die er ontstaat, komt op den duur op zijn eind. Het loopt op zijn laatste beentjes. En er komt een tijd dat het einde zich inluidt. En die begin van die tijd is na 2300 avond en morgens. Dus dan denk je bij jezelf van Riley, ik ben geen wiskundige, maar 2300 avonden en morgens na de tijd van Daniel, dat is niet nu, dat is veel korter. Hoe zit dat nou precies? En Daniel had als het ware hetzelfde probleem. Daniel wist van de profetie die de profeet Jeremia veel eerder had gegeven. Na 70 jaar ballingschap zou Israël terugkeren. Maar terugkeren naar wat? Naar al die ellende? En hij had al die visioenen gezien van ellende en vervolging. En hij vroeg zich af, hoe zit dat nou? Hoe zit het nou met Israël? Met mijn volk? Wat voor ideeën heeft de Heer in petto? En hij was ziek. Ontrust. Depressief. Ellendig. En wat doe je als je het antwoord niet weet? Doe je hetzelfde als Nietzsche? Ach, God is dood. Het heeft geen zin. Doe je hetzelfde als Charles Darwin? Weet je? Het is maar toeval. Het is puur toeval. Doe je hetzelfde als Nietzsche? Als Karl Marx? Door te zeggen van, nou, we kunnen het probleem wel samen oplossen. We hebben niemand anders nodig. Laat God er maar buiten. We gaan bij elkaar zitten. Lekker elkaar knuffelen. En denken van, nou, hoe gaan wij onze problemen oplossen? Daniel, zo getrouw als hij was in zijn geloofsleven. Daniel, zo gericht op het woord van God. Zo'n relatie die wij ook hebben met Jezus. Zo hecht. Dat het enige wat hij kan doen is van, Heere, geef mij inzicht. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, staat er in Jacobus. En laat de Heer ons ontwetend, als wij vragen hebben, laat de Heer ons dwalen in het duister? Zeker niet. De Heer stuurde een belangrijke engel, Gabriel, heel snel richting Daniel toe. En deze engel Gabriel begon uit te leggen eerst datgene wat de betrekking had op zijn volk. Op de volk van Israël. Wat er zou gaan gebeuren de eerste paar jaren na de ballingschap. Deze engel maakte duidelijk dat de Messias, waar het volk van Israël zo lang naar had uitgekeken, uiteindelijk zou komen. De tijd waarin de gezalfde, de Messias, zou komen, zou 70 weken zijn. En dan zie ik een paar mensen al een beetje al hun hoofd gaan narekenen van, wacht even, Daniel die leefde ongeveer 450 voor Christus. En dan 70 weken, dat kan nooit. Dat kan kloppen, dat kan nooit kloppen, die profetie. Zoals ik vertelde, William Miller als bijbelstudent zijnde ging zoeken naar verklaringen in het woord. En een van de principes die William Miller had, was dat de Bijbel zichzelf verklaart. Je hebt geen bronnen buiten de Bijbel nodig om het woord van God te kunnen verklaren. En zodoende kwam hij erachter dat in de profetische zin, met andere woorden, als er tijd wordt aangeduid in profetische zin, een dag is als een jaar. En nu gaan we rekenen. Een week heeft 7 dagen. 70 keer 7 is 490 dagen, is dus 490 jaar. Met andere woorden, op een bepaald moment, 490 jaar later, zou de Messias een belangrijke rol gaan vervullen in het leven van het volk van Israël. En dan moet je gaan kijken van, nou, wanneer zou dan die tijd zijn begonnen? Nou, die tijd is begonnen wanneer de decreet is uitgevaardigd om de tempel te gaan herbouwen in Jeruzalem. De tempel die namelijk stond, die werd verwoest. De tempel die werd gebouwd door Salomo. En uiteindelijk, in Esra lezen we dat, uiteindelijk werd het decreet uitgevaardigd om de tempel te herbouwen. Dat decreet, dat gebeurde in het jaar, in het 7e regeringsjaar van Artaxerxes. En vanaf 457 voor Christus ging men langzamerhand werken aan de herbouw van de tempel. Werd de tempel herbouwd, werden de diensten, de offerdiensten in de tempel hervat. En dat gebeurde zo x aantal jaren verder. In die profetie lezen we dat na 62 plus 7 weken, dus 69 weken, dat is dus 69 keer 7, is dus 483 jaar, later zou de Messias een bepaalde rol gaan spelen. We weten allemaal dat Jezus is gekomen naar deze wereld. We weten allemaal dat Jezus een bijzondere taak had om het koninkrijk van God te verkondigen aan alle mensen. Maar hij begon eerst in Israël. En wanneer begon Jezus zijn werk? Vanaf het moment dat hij werd gedoopt door Johannes de Doper. Toen God zei, zie daar degene die ik lief heb. En 3,5 jaar was Jezus actief met preken, met genezen, met liefde betonen aan zijn medemens. En wat is nou het mooie van deze profetie? Er staat precies aangegeven in de laatste week, 7 jaar, dat 3,5 jaar de Heere de boodschap zou brengen. Want na 3,5 jaar, halverwege de week, zou graanoffer en spijsoffer en zondoffer geëindigd worden. Nou, net zoals ik al eerder zei, Jezus is het perfecte offer. En op aarde had men al een offerdienst. Die deed men in de tempel. En na 3,5 jaar zouden die aardse diensten worden beëindigd. Waarom? Omdat Jezus de plek innam als het meest dierbare onschuldig lam. Aan Jezus hebben we alles te danken. Nou, de profetie is nog niet klaar. Want er blijft dus nog 3,5 jaar over. Nou, na de kruisdood en opstanding van Jezus, in het jaar 34 na Christus, werd de eerste marteldood geregistreerd in de Bijbel voor iemand die standvastig bleef in zijn geloof. Stefanus. Net zo standvastig, net zo principieel, net zo'n liefde voor de Heer als de profeet Daniel dat had. Gestenigd voor zijn geloof en vertrouwen in Jezus. Jezus gebood toen hij op aarde was, ook aan zijn discipelen, om eerst de boodschap te verspreiden in Jeruzalem, in Israël. Maar toen heel veel, met name de leiders, het volk gingen opstoken om maar niet met die Jezus-volgelingen mee te gaan, ging de boodschap van het evangelie en van het koninkrijk van God de wereld rond. Dat gebeurde in 34 na Christus, precies 490 jaar vanaf het moment dat de bevel werd gegeven om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. In profetische zin, precies zoals de Bijbel dat van tevoren had gezegd. Jezus begon zijn taak in de hemel. Na zijn opstanding en ga naar de hemel. Aan de rechterzijde van God. Weet u, op grote verzoendag, Yom Kippur, het volk stond buiten de tempel te wachten op de hoge priester. In spanning. Zou de hoge priester weer naar buiten komen? Zouden die zonden echt zijn weggedaan uit het midden van het volk? Zouden we weer at one moment, weer met God één zijn? is met spanning. En dan, wanneer de hoge priester met zijn witte gewaad naar buiten kwam, wie iedereen van ja! De zonden zijn voor eens en altijd begraven in de diepte. We zijn vrij. In profetische zin, in zinnenbeeldige zin, in datgene wat gebeurt in de hemelse tempel. We staan te wachten. We staan te wachten totdat onze hoge priester Jezus uit de tempel, de hemelse tempel, naar buiten komt in zijn prachtige gewaad, in zijn prachtige kleren. En dat wij kunnen zeggen, yes! Zonde zal er nooit meer zijn. Nooit meer in onze gedachten opkomen. We zijn waarlijk vrij. Nooit meer, oh Heer, ik heb het fout gedaan, ik ben vergeven. Nee, het is voorbij. Zondige gedachten komen niet meer in ons op. Het tijd van het einde, het begin van de tijd van het einde, duidt op het feit dat onze hoge priester Jezus Christus ieder moment kan terugkomen. Die 2300 dagen en nachten, wat staat voor 2300 jaar, die profetie wordt gelinkt aan hetgeen wat ik net zei met die 70 weken, omdat er staat in de Bijbel, Daniël 9 vers 24, 70 weken zijn afgesneden voor het volk. En daaruit concluderen de Bijbelwetenschappers dat dus die periode onderdeel uitmaakt van een grotere visioen van die 2300 dagen en morgens, die 2300 jaar. En daardoor kunnen we ook zeggen dat die profetie over 1844, 457 voor Christus, 2300 jaar verder, inclusief het jaar 0, kom je uit op 1844. Het moment dat Jezus in de hemelse tempel de laatste fase van zijn hemels werk ingaat voordat hij terugkomt. Dus dan vraag je jezelf af van Riley, wat moet ik nou hiermee? Wat moet ik nou met een boodschap van getallen en nummertjes en dagen en koningen die al lang in het graf liggen? Wat moet ik ermee? Wat heb ik nu anno 2014 aan die boodschap? Jezus, God, laat ons niet in onzekerheid over de dingen die staan te gebeuren. Jezus heeft het beste met u en mij voor. Jezus doet een belofte dat hij terugkomt. En juist in die belofte dat hij terugkomt, geeft hij zelfs aan in welke tijdsperiode dat zal zijn. Hij ging de tempel in, hij kon op een keer de tempel uit en dan is het einde daar. Met andere woorden, nu is het de tijd dat wij, u en ik, een keuze mogen maken. Wacht ik vol spanning en vol vertrouwen op die koning die komen staat, op de hoge priester die de tempel uitkomt, of zeg je van, net als Nietzsche, God is dood. Of net als Darwin, ach, het is maar toeval. Problemen? Toeval. De keuze is aan ons. 1844 is als boodschap belangrijk, omdat dit de tijd is dat wij onszelf klaar mogen maken. En ik heb bij mezelf van Riley. Maar weer, er staat toch nog zoveel dingen te gebeuren. Ik lees toch mijn Bijbel. Ik lees toch over allerlei dingen. En ik hoor zoveel mensen op YouTube vooral. Je moet YouTube maar eens aanzetten over profetie. Tik in profetie, YouTube. dan zie je tal van voorspellingen. Als je op Wikipedia kijkt en je hebt een lange lijst van alle voorspellingen die zijn gedaan over de wederkomst van Christus. De laatste was in 2011. Werd op de rapture, de opname van de gemeente, zou gebeuren in mei 2011. En later in 2012. Wie zal er vol spanning op 21 december te wachten op het einde der wereld? Er werden films gemaakt. De eerstkomende voorspelling is in 2016 dat het einde der wereld aankomt. Na 1844 zien wij nergens meer in de Bijbel profetieën die leiden tot een bepaalde datum. Dat fotootje, kun je nog herinneren die foto van dat beeld met al die koninkrijken? Daar hangen data aan. Maar er hangt geen datum op de steen die uit de hemel komt. We lezen over dat Jezus gaat in de tempel. Maar er staat nergens wanneer, op welke datum en op welk tijdstip Jezus uit die tempel komt. Het enige wat we lezen in onder andere Matthäus 24 is dat we aan de seizoenen kunnen zien dat er iets staat te gebeuren. We kunnen aan de omstandigheden zien dat de komst nabij is. En ik weet niet hoe u de afgelopen dagen naar tv heeft gekeken of eerder gezegd, eerlijk, in vol met afschuw uw hoofd van de tv heeft afgekeerd voor alle schuwelijke beelden van christenen die worden vervolgd en worden vermoord, simpelweg omdat ze christen zijn. En dan vraag je af, hoe lang nog? We kunnen in de profetie wel bepaalde evenementen onderscheiden. Dingen die er staan te gebeuren. Maar er is geen specifieke datum aan gekoppeld. Belangrijk om te weten. Wat voor ons voor nu belangrijk is. Wetende dat onze hoge priester, onze koning binnenkort eraan komt, is standvastigheid betrachten. Zorgen dat de komst van die hoge priester uit die tempel als koning je niet totaal verontrust en verrast. Ik heb thuis een gospelsong en dat wordt gebracht als een nieuwsbericht. Stel nou voor dat je op de tv je tv aanschakelt en je hoort: ik zie iets bijzonders gebeuren. Ik zie de graven openen. Ik zie mensen de lucht ingaan. Wat gebeurt hier? En dan doe je je tv aan en je kijkt naar CNN of naar Fox of naar RTL 4 of de NOS. En dan zie je op het nieuws: de rempel. Dit is het einde. Je ziet, kijk naar de lucht en je ziet de lucht openbreken en zegt van: dit is het einde. Ik heb waarschijnlijk het begin al gemist. Ik heb gemist het feit dat ik de tijd had om mezelf klaar te maken voor die prachtige dag. Die hoge priester komt uit de tempel als koning en hij komt me halen. En ik ben niet klaar. Daarom is wat profeet Amos zei zo van belang. De Heer laat niets gebeuren voordat hij het aan zijn volk bekend maakt. Hij maakt het aan ons bekend dat het begin van het einde is gekomen. Het begin om te wandelen met Jezus. Het begin om een nieuw leven aan te gaan. Dat is de boodschap voor deze tijd. Heb Jezus lief. Aanbid degene die hemel en aarde gemaakt heeft. Een engel die bracht een eeuwig evangelie. eeuwigdurend goed nieuws. Niet alleen maar voor een bepaald moment, maar altijd. Niet wanneer je down bent of wanneer je blij bent, maar altijd. Niet wanneer je muziek maakt of stil bent, altijd. Niet wanneer je alleen in de kerk bent of thuis, altijd. Het nieuws, de boodschap voor deze tijd is dat Jezus van ons houdt. En wij mogen staan aan de buitenkant van de tempel hier op aarde, wachtende op die koning die komt en gaan zeggen, ik breng je thuis. Je zonde die je hebt beleden, doe ik voor altijd uit je midden weg. En rust, vrede. En veiligheid zal ons ten deel zijn. Het begin van het einde begint met Jezus. Het einde is met Jezus. En wat er tussen het begin en het einde zich afspeelt, doen we met Jezus. In Openbaring 14... vers 12 staat een belofte. Als je standvastig blijft. Niet uit eigen kracht. Met hulp van Gods geest. Als je standvastig blijft. Als je blijft staan met beide benen op de grond. Als je vertrouwt op het woord van God. Dan kom je er. Blijf staan bij het woord van God. Bij de geboden, bij de liefde, zoals Jezus dat betoond heeft. Want het begin van het einde begint waarmee het eindigt. En dat is Jezus. Jezus is voor ons de tempel binnengegaan. En Jezus zal voor ons uit die tempel komen. Om te zeggen, je mag naar huis. We mogen allemaal naar huis. We spraken bij het begin van deze overdenking over het prachtige einde wat komen zal. Jezus heeft bekendgemaakt wanneer die periode aanvangt dat dat staat te gebeuren. En als dat voorbij is, wanneer Jezus zijn werk voldaan heeft, dan zien we elkaar allemaal thuis. Is dat geen verlangen? Is dat geen hoop? Is dat geen blijde boodschap? Is dat niet iets wat we mogen vertellen aan elk persoon op deze wereld? Begin bij het begin. En dat is Jezus. Amen. U moet eens weten hoeveel ik heb weggelaten uit deze overdenking. Dat betekent, toen ik met deze overdenking bezig was, van ik ga alle dingen die ik heb weggelaten op het internet zetten. Dus er is een website, heb ik speciaal voor deze overdenking gebouwd, waarin alles wat ik niet heb gezegd, en alle verduidelijking bij al datgene wat is getoond op de dia's, allemaal terug te lezen zijn. Op 1844.agp-internet.com dan komt u op een speciale website en daar treft u na de dienst, dus niet nu, na de dienst, treft u daar de complete PowerPoint aan met alle teksten, alle verwijzingen, alle extra uitleg over William Miller, over die andere valse profeten, over de eind, over het begin, over alles. En de overdenking zelf staat er morgen op die website. En als je vragen heeft, dan klikt u op contact. En dan kunt u mij vragen stellen. En dan hoop ik met Gods genade u ook die kunnen beantwoorden. Gezegende Sabbat.